Ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt of thuis je Bijbel op kan slaan. Het is heel goed, denk ik, om aantekeningen te maken, want ik heb echt nodig om met je even door het woord te gaan. Als we het hebben over verraad, is het iets waarvan ik niet denk dat iedereen dit heeft meegemaakt. Die thuis kijkt, nu of later, of die hier in de zaal zit. Ik denk niet dat iedereen dit heeft meegemaakt. En er zijn ook nog gradaties van verraad. Maar ik heb wel, ook in alle pastorale gesprekken, meegemaakt, als je echt verraden bent, hoe diep dat gaat. Als je echt verraden bent. En ik wil je alvast vertellen, een vijand kan jou niet verraden. Een vage telecomcommunicatie, Instagram-relatie kan jou niet verraden. Een vage Facebook-vriend kan jou niet verraden. Het is altijd iemand close. Het is altijd iemand waar je intiem mee bent geweest, op wat voor manier dan ook. En sommige mensen lopen hun leven lang door met de pijn van dat verraad wat ooit gebeurd is in hun leven. En ik wil je vandaag laten zien, als er iemand is die met jou mee kan voelen. Als er iemand is die jou kan begrijpen. Als er iemand is die weet wat verraad is, is het wel de Heer Jezus Christus. En voordat ik ga spreken over zijn leven, wil ik allereerst even met je lezen in Hebreeën, hoofdstuk 4. Het is een ontzettend belangrijke kerntekst. Het is eigenlijk zo'n tekst die je eigenlijk uit je hoofd moet leren. Het gaat over wat Jezus nu doet en waarom je altijd naar hem toe kan gaan. En wat hij dan voor jou doet als je naar hem toe komt. Het staat in Hebreeën 4, vers 14. Hier wordt Jezus genoemd onze hoge priester. En dan staat er in vers 14, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Wat belijden we? Jezus is onze hoge priester. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. De Bijbel zegt hier dat de Heer Jezus, net als jou, in elk opzicht, op allerlei wijze, staat er in andere vertalingen, op de proef is gesteld. Ook als het gaat om verraad. En dan staat er wat achter, met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Niet tot bitterheid. Ook niet naar Judas toe. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. In andere vertalingen tot de troon van genade. Waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Ook als het gaat over het overwinnen van verraad. Nou ja, als we vandaag de dag hebben over verraad, zullen heel veel mensen een associatie hebben met een partner. Iemand waar ze, of een vriend, vriendin, of een man of een vrouw waar ze getrouwd mee waren, of mee samenwonen, of mee samenleefden, wat dan ook. Die overspel heeft gepleegd, die vreemd is gegaan. En dat noemen mensen dan vaak ook, en dan voelen ze zich verraden. Is dat verraad? Als je trouw was aan iemand, je had zelfs, zeker als je getrouwd bent, want dan maak je verbondsbelofte. Je belooft elkaar trouw. Eigenlijk, en je knielt, het is het hoogste vorm van, je maakt een verbond in trouw. En als iemand dan overspel pleegt, dan word je letterlijk verraden. En als iemand dan overspel pleegt met je vriend of je vriendin, of nog erger, je vijand, wordt het helemaal een emotioneel, heel zwaar iets. Maar er vindt verraad plaats op allerlei vlakken. In families, ouders naar kinderen toe, kinderen naar ouders toe, broertjes naar zusjes toe. Er vindt verraad plaats op het werk. Helaas vindt er soms ook verraad plaats in de kerk. Ik kan relationeel daar niet over meevoelen of invoelen, maar in de kerk kan ik heel veel meevoelen en invoelen. En elk vorm van verraad doet ontzettend veel pijn. En als Jezus het niet geneest, dan blijft het vaak een zeurderige wond voor heel lang in je leven. En vandaag, misschien komen dingen boven terwijl ik aan het prediken ben. Misschien thuis, misschien komen dingen boven. Weet je, laat het maar even boven komen. En aan het eind van de dienst, als we gaan bidden, die voorrecht hebben de mensen op de livestream niet. U wel, we sluiten het straks en we gaan gewoon een moment nemen om even kort te bedienen. Want ik geloof, voor degene die de boodschap is hier, dat de Heer iets aan wil raken, wil genezen. En dan vaak komen de dingen vanuit het hart die weggestopt zijn even boven. En dan door gebed vloeit dat er gewoon uit. In principe om nooit meer terug te komen. Halleluja. Nou, verraad, de definitie is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant betekent het de ontrouw. Dat iemand dus niet trouw is gebleven of geweest aan jou. En aan de andere kant is het facet van het uitleveren aan de vijand. Zo, je hebt het ontrouw zijn en het uitleveren aan de vijand. En vooral dat laatste maakt het zo heftig. Eigenlijk die combinatie van beide. Nou, in de strafrecht, in de juridische vorm, kennen we ook verraad. We kennen nog hoogverraad en landverraad. En meestal in de meeste landen staat nog steeds de doodstraf op landverraad of hoogverraad. Zelfs in landen waar eigenlijk de doodstraf amper meer geldt. Of nooit wordt uitgevoerd. Maar dit gedrag wordt zo bekeken, vaak juridisch gezien. De definitie strafrechtelijk is een schennis van verschuldigde trouw door het in handen spelen van goederen, geheimen van de persoon waaraan zich men verbonden heeft. Ten nadele van deze aan een vijand. Nog een keer. Een schennis van verschuldigde trouw door het in handen spelen van goederen of geheimen van de persoon waaraan zich men verbonden heeft. Ten nadele van deze aan een vijand. Nou, dat verraad, heb ik net al gezegd, het kan niet door een vijand gebeuren, maar altijd iemand met wie je intiem bent geweest. De Heer Jezus kennen we, die werd verraden door Judas. En dit is een heel bekend begrip over de hele wereld. We kennen hier de Judaskus. Maar die kus, weet je waarom Judas Jezus kon kussen? Omdat hij iemand wees die dat daarvoor ook altijd deed. Ik geloof zo waar, de Bijbel zegt zelfs groet elkaar met een heilige kus. Mannen, bent u er klaar voor? Oh ja, corona, ja, natuurlijk. Maar die kus, zeker als de Bijbel over spreekt, is iets van intimiteit, van liefde. Tussen partners kennen we dat helemaal. En in de Bijbel was dat al gebruikelijk, als je elkaar begroette. Maar dat deed je niet bij vreemden, dat deed je bij intimacy. Dat deed je bij vrienden, dat deed je bij partners. Dat deed je bij je mensen die close zijn. En die Judaskus die tegenwoordigt eigenlijk dat verraad, dat hoogverraad van dat ontrouw zijn. Jezus werd hier letterlijk in vijandige handen geleverd. En hij werd verraden door een kus. En daarom zegt Jezus ook, verraad je de Zoon des Mensen met een kus? Maar eigenlijk, ten diepste gebeurt dit met elk vorm van verraad. Iemand met wie je intiem bent geweest, die je eigenlijk verraadt. En dat gaat vaak op een sneaky, pijnlijke manier. Nou, verraad is een thema die in de Bijbel heel veel voorkomt. Wie weet toevallig wie de eerste persoon is die verraden werd in de Bijbel? Oh, die schriftgeleerde hier. Come on, in de livestream, antwoord maar. Wie was de eerste persoon die verraden werd in de Bijbel? God. God. Wakker worden. Kom op, sla je naast even wakker, man. Kom op. Meest bekende verhaal. Adam en Eva. De eerste die verraden werd, was God. Je zegt, waar staat dat? In een bepaalde vertaling in Hosea 6 vers 7 staat dat Adam hoogverraad pleegde. Wat is hoogverraad? Hij was ontrouw en hij bracht de staatsveiligheid in gevaar. De hele regime dat er was onder de heerschappij van het koninkrijk van God werd door een daad van zonde, van hoogverraad, in de handen van zijn vijand, van wiens vijand? De vijand van God, geleverd. En de aarde kwam onder de heerschappij van de vijand van God door een daad van hoogverraad van Adam en Eva. Zo, laat me je vertellen wie mee kan voelen met hoe verraad voelt. God die überhaupt alles weet. En God zegt in Hosea, ze hebben het verbond geschonden als Adam. Weet je moet begrijpen wat Adam en Eva deden bij de zondeval. Dat was niet even van een appeltje eten of een vrucht eten. Dat ging zo ongelooflijk veel diep en heeft zo verstrekkende gevolgen gehad. En daarom moet je begrijpen, en zeker ook de doop, iedereen die gedoopt gaat worden, datgene wat Jezus kwam doen om dat te herstellen aan het kruis. De nieuwe Adam. Weet je, want op hoogverraad staat de doodstraf. Alleen Adam hoefde niet de doodstraf, de eeuwige doodstraf te dragen. Daarvoor werd Jezus Christus geboren om de straf van het verraad te dragen. Iemand zegt prijs Jezus, prijs Jezus. Kom aan, hier in dit vak. Hallo? Ik wil echt prediken samen. Tamme mensen, die mogen thuis blijven, maar ik heb jullie nodig hier. Laat ze even voelen hier, laat de mensen thuis voelen dat ze hier zouden moeten zijn. Maar God weet wat verraad is. Nou, eigenlijk is het zo. Een mens die in zonde leeft, een mens die zondigt, pleegt verraad tegen God, tegen zijn schepper. En daarom is datgene wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis, zo ver verheven, hoog in liefde, in alles, zo gezegend. Omdat hij kwam herstellen, genezen en zelfs overvloedig geven wat de daad van hoogverraad in ons leven eigenlijk gedaan had. Eigenlijk elke zonde is verraad tegen God. Tegen onze schepper. En daarom is deze zelfopofferende liefde wat Jezus heeft gedaan zo ontzettend verheven. Om ons van daaruit en de kracht vanuit het kruis te veranderen. En te transformeren. En ons in heiligheid te laten leven. Nou, ik wil je even meenemen naar het leven van Jezus. En ik wil je laten zien de stappen van verraad. En ik geloof dat Jezus ook als voorbeeld is. En natuurlijk is hij de Messias. Natuurlijk is hij de Zoon van God. Natuurlijk kwam hij hier om het plan en de wil van God te volvoeren. En het eindigde zijn leven aan het kruis. En hij stond weer op uit de dood om jou en mij te rechtvaardigen. Maar ik zie hier wel stappen die eigenlijk gelden voor elke vorm van verraad waar mensen ook mee te maken hebben. En Jezus wil jou helpen ook verraad te overwinnen. Ik wil even met je gaan naar Johannes 12. We blijven even hangen in het evangelie van Johannes. Want vaak schrikken wij op het moment dat iemand de daad van verraad pleegt. Maar ik wil je laten zien, voordat iemand een daad pleegt, zaten er al dingen in zijn hart of in haar hart. Die hij soms al weken, maanden, jaren of tientallen jaren met zich meedroeg. Wat uiteindelijk leidde tot die daad. Nou, in Johannes, en dit staat eigenlijk ook in de andere evangelieën, de Heer Jezus koos 12 discipelen uit die hij later apostelen noemde en uitzende. Je moet weten dat Judas ook alles meemaakte wat die andere 11 hadden meegemaakt. Hij hoorde het onderwijs, hij zag de liefde, hij zag de genezingen, hij zag de bevrijdingen, hij zag Jezus wandelen over water, brekende het brood. Hij zag de ene wonder na de andere, blinden die geboren werden, die genezen werden door de Heer. Hij heeft alles meegemaakt en hij werd zelfs uitgezonden om wonderen te doen. De opdracht in Lucas 10, Matthäus 10 was ook daar voor Judas. En ook hij wandelde daarin. En ook hij zag boze geesten vlieden. En ook hij zag mensen gelukkig worden. En ook hij zag dat de boodschap van de Heer werkte. En dan staat er in Johannes 12... Hier is Maria, die zo verliefd was op Jezus, dat ze bereid was een kostbare kruik met nardesmirre te breken en Jezus' voeten begon te zalven. En de Bijbel zegt, de geur van deze mirre, die verspreidde zich in het gehele huis. Met andere woorden, Judas en heel veel anderen, want er waren fariseeërs ook in dat huis, die waren gewoon, ja, die waren met even bezig, die waren aan het praten en ik roken zij. En dit staat geestelijk voor de geur van aanbidding. Maria aanbad echt de Heer Jezus. En het interesseerde haar niet wat al die mensen, andere mensen dachten. Want die fariseeërs waardeerden niet wat Maria deed. En Judas ruikt dat ook. En die gaat eens kijken in die woonkamer. Wat is hier aan de hand? En die ziet hier de tafereel. En die zegt, wacht even. Die mirre had toch verkocht kunnen worden aan de armen? Had toch verkocht kunnen worden en dan de opbrengst kunnen we gebruiken voor de armen? Klinkt heel heilig, of niet? Klinkt heel kerkmenselijk, of niet? Klinkt alsof je naaste dat ook kan zeggen, of niet? Klinkt alsof jij zelf het had kunnen zeggen, of niet? Maar dan zegt Johannes erbij, maar dit zei hij niet, omdat hij zich zorgen maakte over de armen. Maar dit zei hij, omdat hij een dief was en regelmatig geld stal uit de kas. Zo Johannes hier, misschien als een van de weinige andere discipelen, die hadden door wat Judas aan het doen was. Hij had al lang gezien dat Judas regelmatig... Je weet, Judas was de penningmeester. Daar moet je altijd op letten meestal, hè? Ja, daar ligt de macht. Daar is het geld. Daar gebeuren de dingen. Daarom, God zegt, wees gezegend met rechtvaardige rentmeesters en penningmeesters. Maar ik heb wel ontdekt, die zijn er wel schaars vaak. Als je soms verhalen hoort ook in het nieuws, hè? Wie de miljoen hebt weggesluist. Ik weet niet, maar als je werkt in de financiële wereld, moet je gewoon vooral op degene letten die bij de kas kan. Of die de betalingen kan doen. Hallo? Ik denk dat Judas trouwens niet zo begonnen was. Hè? Maar op een gegeven moment, gelegenheid maakte dief. Hè? Op een gegeven moment dacht hij, is wel makkelijk. Nou, wist Jezus alles? En toch liet hij hem zijn gang gaan. Zo, je moet ook niet verbaasd zijn in je leven als dingen doorgaan. En ik denk, waarom doet God niks? Alles heeft zijn tijd. Soms moet eerst openbaar worden wat in het hart is. Zo, de Bijbel zegt hier al, Judas was niet eerlijk. En het toont mij eigenlijk al dat zijn hart al niet goed was vanaf het begin. Zijn hart was al niet oprecht vanaf het begin. Hij had al een dubbele agenda. Kijk even voor de mensen met wie je in covenant bent. Want soms gaan we te snel met mensen in covenant. Maar als zij een dubbele agenda hebben, zal die agenda uiteindelijk altijd hun leiden. Je hebt een goede plek gemist. De Bijbel zegt, wie trouw is in het kleine, is ook trouw in het grote. Maar wie onrechtvaardig is in het kleine. En Jezus zegt in het bijzonder, wie onrechtvaardig is aangaande de onrechtvaardige mammon. Hoe kan ik hem het ware goed toevertrouwen? Nou, later staat er geschreven over Judas dat de Satan in hem voer. Dat is het moment dat hij bezeten werd. Maar zo begon hij niet. We zien elke keer keuzes en hij leverde zich over. Nou, mijn eerste is wat ik dus zie, dat het hart van Judas al niet goed was vanaf het begin. En het tweede wat ik zie, en dat is ook altijd waar, er zijn altijd triggers voordat mensen komen tot de daad van verraad. Die eigen agenda wordt ergens getriggerd. Wat zien wij in de hoofdstuk hiervoor? Lazarus was opgestaan uit de dood. Moet je je voorstellen, hè? Een mummie die 4 dagen in een graf lag. Die door de kracht van Jezus en de woord van Jezus in één keer opstaat en die moet helemaal ontbonden worden. En iedereen was daarbij. Er waren heel veel mensen daarbij die dat zagen. En de Bijbel zegt, door dit wonder wouden ze Jezus en Lazarus doden. Nou, Judas was ook daarbij. Judas zag dat. Maar Judas had een andere agenda. En even daarna werd er een veulentje, een ezel geregeld waar Jezus op zat. En allemaal mensen die deden hun mantels uit en die spreidden dat op de weg. En de palmtakken kwamen, Jezus rijdde overheen en mensen zeiden, Hosanna, de koning. En dit was het moment dat de koning, de ware koning, in Jeruzalem binnen kon trekken. Nou, wat dachten vele discipelen? Die dachten, nu gaat het gebeuren. Nu gaat Jezus de Romeinen verslaan. Nu gaat Jezus zijn hemelse koninkrijk vestigen voor eeuwig en altijd. Want toen was die eindtijdverwachting ook al daar. Nu gaat het voor altijd gebeuren. En ik denk dat ze kijken, wat gaat Jezus nu doen? Gaat hij naar Herodes? Welk paleis gaat hij? En wat ging hij doen? Hij ging naar de tempel. Hij ging weer mensen genezen, mensen bevrijden. En hij bracht weer het evangelie. En ik denk, een aantal van die discipelen die waren heel teleurgesteld. Onder de discipelen had je een aantal zeloten. Dat waren mensen die gewoon die Romeinse heerschappij wouden verbreken. En die verwachten dat de Messias dat direct aanstond zou doen. En ik heb ontdekt dat ook heel veel mensen volgen soms Jezus met hun eigen agenda. Want zij denken dat Jezus op een bepaalde manier zoiets zal doen wat hij misschien niet gaat doen. En volg je hem dan nog steeds? Want denk niet, Judas zit in ons allemaal in dat opzicht. De zonde kennen we allemaal, of niet? Want het is, we hebben het vaak nu over verraad wat er met jou is gebeurd, maar hoe vaak heb je mensen ook niet verraden? Maar ik wil vandaag even pastoraal spreken. Dit komt later. Maar ze verwachten dat Jezus nu zou dit doen en hij deed het niet. En daarnaast, Judas' agenda was sowieso geld. Hij dacht rijk te worden aan Jezus. Helaas denken sommige pastors en predikers dat nog steeds. Maar ik wil je meegeven, volg Jezus niet omwille van je eigen agenda. Als je straks gedoopt wordt, ga je dood. Je wordt gedood. Straks gaan we je doden. We hebben Johan bij ons, die kan dat beter nog. We gaan, letterlijk, je gaat dood. We gaan je begraven. Ja, natuurlijk om weer op te staan, maar niet in je eigen naam en in je eigen kracht. In de naam van?
Jezus.
Om wat te doen? Om hem te volgen waarheen hij jou leidt. Dus het is niet met je eigen agenda. We moeten leren dat over te geven, in te lossen, af te leggen. En daarna in Johannes 12 zie ik dat Jezus voelde het verraad aankomen. En hij begint erover te spreken. En in Matteüs evangelie tot 4 keer toe begint hij te spreken over wat voor hem staat. Maar de discipelen begrepen het natuurlijk niet. Zo één zie ik dat Judas' hart niet goed was. Ten tweede triggerde hem dingen. En ten derde, en dan wil ik met je gaan naar Johannes 13. Komt de duivel op het toneel. De Bijbel zegt dat Jezus werd verzocht 40 dagen in de woestijn. En dan Jezus overwon. Hij liet elke keer zien, daar staat geschreven, hij ging niet in op de verleidingen van de duivel. En dan staat er, en de duivel week van hem te bestemde tijd. En nu kwam weer een tijd, een aantal jaar later. De duivel had altijd zijn moment om weer op te komen dagen. Toen kwam hij weer. En hij vond iemand wiens hart niet goed was. Hij vond iemand die open stond voor verleiding. En lees in Johannes 13 is hier het verhaal dat Jezus de voeten begint te wassen van de discipelen. En wat mij altijd heel erg ontroerd heeft, hij waste ook de voeten van Judas. Dus je moet eens hier even nagaan wat hier gebeurt, hè. We hebben hier een maand of 2 geleden voeten gewassen. En ik weet de diepgang van datgene wat daar gebeurt als er voeten worden gewassen. En Jezus hier, bij al zijn 12 discipelen. Hij was helemaal ontledigd, hij was helemaal vernederd en hij waste de voeten. Petrus die zei, nee, dat wil ik niet. En Jezus zei, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. En Petrus zei, oké, was me dan helemaal. En dan zegt Jezus, nee, je voet alleen is genoeg. En hij waste de voeten. En op een gegeven moment, Judas zit ook daar. Judas, nu is jouw beurt. En kijk in vers 2. Voordat Jezus de voeten wast, staat er, Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Zo, hier was die aandrang, die verleiding van de duivel. En de Bijbel zegt, de duivel had ondertussen Judas al aangezet om tot die daad te komen. En nu even later zit Judas daar op die stoel. Oh, dankjewel meester, dankjewel rabbi. Oh ja, ook meteen, oh ja. Weet je? En Jezus wast gewoon zijn voeten. Nou, ik heb ontdekt, ontrouw is nooit van God. Nog een keer. Ontrouw, ook ergens waar je ook mee te maken hebt in jouw leven, is nooit van God en altijd van de duivel. Als je nou iets heel zwart-wit wil horen en heel duidelijk, laat me heel duidelijk zeggen. Ontrouw is nooit van God. De Bijbel zegt, God is en blijft getrouw. Mensen kunnen ontrouw zijn, maar God is altijd getrouw. Want dan staat erachter, want zichzelf verloochenen is onmogelijk. Er zijn twee dingen wat God niet kan doen. Hij kan niet liegen en hij kan niet ontrouw zijn. Dus dat kan je ook nooit van hem vragen. Die gebeden hebben helemaal geen zin. Hij kan niet liegen en hij kan niet ontrouw zijn. Dus als er ontrouw is in je leven, of je ziet dat bij andere mensen, komt dat altijd omdat de Satan, de zonde, aan het werk is. En mensen zich overgegeven hebben aan die stem van de zonde. Van de lusten, van de verleiding, van wat dan ook. Nou, de duivel verleidt en hij vond een gewillig hart in Judas. En ik denk dat teleurstelling in het hart van Judas, dat is wat ik zelf geloof, hem hielp zich makkelijk over te geven aan die stem van de duivel. Hij was teleurgesteld. Want ja, je had toch een andere Jezus verwacht, een andere Christus, een andere Messias. Teleurstelling is gevaarlijk in je geestelijk leven. Dat is iets waar je echt scherp op moet zijn. Als jij merkt dat je teleurgesteld bent in aangaande geestelijke dingen, in God, in de Bijbel, in je geloof, in kerk, in mensen, in broeders, in zusters, moet je heel scherp worden. Want de duivel ligt dan op de loer. En hij lag in de loer en dan staat hier dit in vers 2. Kijk altijd uit als je met teleurstelling te maken hebt, als vriendschap niet zo gaat zoals verwacht. Alright. Zo, we zien, zijn hart was niet goed, de triggers komen, de duivel zet hem dan aan en dan kijk wat er staat in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Jezus was net klaar met voeten wassen en hij begint nog wat principes uit te leggen. En dan zegt hij, ik heb dit voorbeeld aan jullie gegeven, was elkaars voeten. Je bent gelukkig, vers 17, als je dit niet alleen begrijpt, maar ook naar handelt. En dan komt vers 18, ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. En dan komt deze tekst, en deze bleef maar herhalen in mijn hoofd deze week. Hij die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Hij die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgegeven. Oké, brood eten doe je met je mond. Maar hiel opheffen, dat is een daad van je voet. Hij die mijn brood at. Zo Jezus spreekt, maakt weer duidelijk. Judas, weet je, als de Bijbel het heeft over eten, maaltijd, is altijd gemeenschap. Het is een uitleg over hoe daar gemeenschap is. En als Jezus dus zegt, eigenlijk, ik had gemeenschap met Judas. Judas had gemeenschap met mij, hij at mijn brood. En straks komt die tekst nog veel duidelijker. Maar hij had al in zijn hart de keuze gemaakt om zijn hiel op te heffen. Naar beneden te trappen. Zijn hartshouding, de hartshouding hier van Judas was definitief veranderd. Maar alles gaat altijd in een proces, hè. Maar hier was zijn hartshouding veranderd. En ik denk dat Judas besloot, hier wil ik geen deel meer van zijn. Deze agenda wil ik geen deel meer van zijn. En de Bijbel zegt in Psalm 109, weet je, hij laat haat op mij, terwijl ik alleen maar liefde geef. Het gaat profetisch over Jezus. Ook Judas, hij gaf hem alleen maar liefde. Hij was hier zelfs de voeten en het enige wat hij terug heeft gehad. Er zijn sommige mensen die zullen je haat geven. Ook al geef je liefde. Of juist als je liefde geeft. En dan gaan we naar vers 23. Jezus zegt daarvoor, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken haar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan. En Simon Petrus duidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg, wie Heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op dat moment nam de duivel bezit van hem. In andere evangeliën zien wij dat hier was het avondmaal, wat wij kennen als het avondmaal. Nadat Jezus het brood had gebroken, gaf hij dat aan Judas. En nadat Judas het had gegeten, kwam de bezetenheid van de Satan. Het brood dat hem had kunnen redden. Het lichaam dat hem had kunnen redden. Het leven dat hem had kunnen redden. Maar hij had zijn keuze al gemaakt. Hij die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. En de duivel nam bezit. Vervolgens begint de Heer Jezus hele diepe lessen te leren aan zijn discipelen. We kennen dat in Johannes 13, 14, 15, 16, 17, hogepriestelijk gebed. Hij begint te spreken over de Heilige Geest. Hij begint te spreken over de ware wijnstok. Hij begint te spreken over de diepste, intieme gemeenschap. In de ware wijnstok is dat, in Johannes 15 gaat het over de gemeenschap tussen de meester en zijn leerlingen. Tussen hem en ons. En in Johannes 17 is het hogepriestelijk gebed dat Jezus zegt, hey, Heer, laat ze één zijn zoals wij één zijn. Het is weer, weet je, de meest diepe vorm van intimiteit waar hij geeft nu aan zijn leerlingen. Maar Judas was niet meer daarbij. Judas was daar niet meer bij. En dan komt Johannes 18. Sla even met me op vers 1. Want dit is de vijfde stap. Uiteindelijk is hier de daad van verraad. Zie, dit is Johannes 18 vers 1. En ik wil je iets gaan leren uit dit stuk. En ik hoop echt dat het je gaat zegenen. Zoals het mij heeft gezegend een aantal jaar geleden. Ja, in Johannes 17 heeft Jezus hier het hogepriestelijk gebed gebeden. Hij heeft uitgelegd. Hij heeft tot zijn vader gebeden. Het gebed is geëindigd. En dan staat er in hoofdstuk 18 vers 1... Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, zie nu wordt hij al verrader genoemd. Zijn verrader kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Zo Judas... En we weten vanuit de Bijbel dat hij geld had gekregen voor de daad van verraad. En de hoge priesters wouden graag een beetje in de anonimiteit, waar niet heel veel volk bij was, wouden ze Jezus gevangen nemen. En Judas wist de plek wel waar hij vermoedde dat Jezus was. Zo hier komt hij met de soldaten en de priesters en de dienaren van de priesters aan. En dan staat er, Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. En nou komt mijn openbaring in de versie hierna. Hij liep naar hen toe. Wie liep naar wie toe? Jezus liep naar zijn verraders toe. En vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordden, Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus. Terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. En we weten uit andere evangeliën dat hij hem kuste. Toen hij zei, ik ben het, deinsde ze achteruit en viel op de grond. Je wil een tekst uit de Bijbel waarin val in de geest gebeurt? Hier is er eentje. Ze deinsden terug, ze lagen er in één keer op de grond. En weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Nou, een aantal jaar geleden, ik woon nog in ons vorige huis, was ik op een avond in gebed. En ik moest de volgende dag prediken. En het was... spannend, het woord wat ik moest brengen. Ik was er gespannen over. Ik wist, dit maakt impact. Dit gaat iets opschudden. En daarnaast was ik in die tijd... moest ik dingen en mensen confronteren wat ik heel moeilijk vond. En dat ik dacht, oh, dat gaat allemaal gedoe geven en weet ik het wat allemaal. En terwijl ik in gebed was, ik zou prediken over het kruis van Jezus. En ik weet niet meer precies de boodschap. Maar ik was ook met dit verhaal bezig en ik was onder de indruk hoe Jezus in gebed was. Want we lezen in Gethsemane hoeveel uur hij in gebed was, terwijl de discipelen sliepen en die konden nog niet eens 5 minuten bidden met hem. En die waren moe en die waren bang. En ik was gewoon onder de indruk van Jezus. En ik was aan het mediteren en ik was in mijn gebed. Ik weet nog, ik zat op mijn knieën. En in één keer kreeg ik een gezicht. En ik krijg echt niet zo heel vaak gezicht of visioenen te zien. Trouwens, een gezicht is wat anders dan een visioen. Ik kreeg geen visioen te zien, maar een gezicht, een beeld. En in dat beeld zag ik hoe Jezus knielde in Gethsemane. En diep in gebed was zoals ik het verhaal ook kende uit de evangelie. Diep voorovergebogen lag hij daar. De Bijbel leert, hij was dodelijk beangst. En een engel kwam om hem kracht te geven. En ik zie hier, in dat gezicht zie ik hem. En in dat gezicht zie ik hem vervolgens opstaan. En ik zie hem gaan wandelen. En ik zag in de verte van het gezicht van die fakkels. En ik wist dat was Judas met de priesters die naar hem toe kwamen. En toen hoorde ik de stem, jij dacht dat Judas mij kwam halen. Maar ik liep naar hem toe. En later zag ik pas deze tekst. En dacht ik, het staat er al lang geschreven natuurlijk. Maar als het je geopenbaard wordt, is het anders. Maar nu zag ik in één keer, Jezus was niet bevreesd voor zijn verrader. Jezus was gewillig. En toen zei hij, Arno, wees altijd bereid om de duisternis in te gaan. Want wat gebeurde er vervolgens? Toen hij eenmaal bij Judas kwam, hij zei, dit is jouw uur, dit is jullie uur en het macht van de duisternis. Hier, vanaf dit moment, gaf Jezus zich over aan de duisternis. Had hij nog nooit gedaan, hè? Hij gaf zich over aan zijn verrader. En hij zei, Arno, wees altijd bereid de duisternis in te gaan. Ik was ook bereid de duisternis in te gaan. En van wat eigenlijk vergeleken met wat Jezus voorstond, was het helemaal niks. Toen dacht ik, ja, wat zit je nou waar ben je nou eigenlijk bang voor? Maar dat gezicht hielp mij om zelf die stap ook te maken naar wat God van me vroeg. En hier zijn wij de daad van verraad. Dit is voor mij de vijfde stap. En ik zie in het leven van Judas hoe dat ding eigenlijk evolueert tot dit moment. Nou, hierna had Judas spijt. En de Bijbel zegt, hij zocht vergeving, maar vond het niet. There was no way back. Er was geen weg meer terug. Nou, ik denk bij mezelf, weet je, Jezus leverde zich letterlijk over aan zijn verrader, terwijl daarna wachtte op hem de geeseling, de pijniging, de beschuldiging, de lastering, de ellende, de zeven plaatsen waar hij moest bloeden en uiteindelijk hangend aan een kruis. Dat was waar het verraad hem heen leidde. En toch was dit het plan van God en kon hij zich daaraan overgeven. Als iemand ooit bitter had kunnen zijn. Dus ik weet nog steeds niet voor wie ik deze boodschap breng. Maar als iemand ooit bitter had kunnen zijn. Als iemand ooit verbitterd had kunnen worden. Moet je voorstellen dat jij nu een opgestaande Heer had die jij de Messias noemde. En als hij met je zou praten in gebed, dan zou je alleen maar horen, ja, die Judas, ik baal er nog steeds zo van, ik vind het zo verschrikkelijk. Als ik die man zie, als ik die man in mijn handen krijg. Moet je voorstellen dat de Heer of zo zou denken, zoals ik van heel veel mensen hoor, hè? Ja. Weet je wat mooi is? Je leest daarna helemaal niks meer wat Jezus zegt over Judas. Helemaal niks. Nou, ik weet, ik heb iets van mezelf meegemaakt. Ik weet, heel veel mensen hebben nog veel meer meegemaakt. Maar als zij verraders zijn, nou, dat ga je heel veel jaren daarna horen. Wat Jantje allemaal gedaan hebt, wat hij allemaal zei, hoe het nou is met die andere vrouw. Ja, lekker broeiend. En zo verbitterd worden ze en die persoon wordt zo'n voorwerp, in ieder geval in hun gedachten en soms ook in hun woorden van een soort van eerwraak. Maar ik zie dat de pijn van het verraad niet heerste over de Heer Jezus. We zeggen dit vaak. What the devil has intended for evil. God turned around for good. Hoeveel zien we dat ook hier? Hoe vaak zien we dat ook hier? Datgene wat de duivel Jezus was aandoen, gebruikte de Vader zelfs om tot zijn doel en zijn plan te komen. Zou het niet zo kunnen zijn dat het verraad wat jij hebt meegemaakt in je leven... Oh, hey! Zou het niet zo kunnen zijn dat God dat alsnog gebruikt voor zijn grotere plan en doel? Terwijl jij je nog steeds zit te vereten over die man die dit en dat tegen je hebt gezegd, mijn zuster. Ja, maar je wilt niet weten wat hij allemaal heeft gezegd. Op het moment dat je nog steeds zo praat, heb je het nog steeds niet verwerkt. De pijn van verraad. Ga met me naar Psalm 55. Hoop ik het hier ergens te kunnen closen. Want dit waren de stappen in het leven die de Heer Jezus meemaakte op aarde. Maar we zien in de Bijbel heel veel mensen die verraden werden. Psalm 55, vers 13. Ik ga je alvast de nugget geven. Ik noem de psalm, maar heel veel mensen gaan niet gelijk de tekst, maar heel veel mensen zullen niet die referentie hebben, maar ze kennen wel de tekst. Psalm 55, vers 23. We hebben daar heel veel liedjes over geschreven, André vroeger. Werp al je bekommernis op de Heer, want hij... zorgt voor jou. Andere vertalingen, werp al je lasten bij de Heer. Breng al je lasten bij de Heer, want hij zorgt voor jou. Ken je die tekst nog? En dan zongen we, laat ze daar. Laat ze. Breng je lasten bij de Heer en... Ja, vertrouw op. Hij geeft vrede, meer. Oké, breng je lasten bij de Heer en laat ze... Oké, het is deze publiek vandaag de dag. Je moet echt met nieuwe liedjes komen, want ze kennen niks meer van vroeger. Ja, dat is een goed teken, toch? Bereiken we nieuwe mensen. Halleluja. Maar we hadden heel veel liedjes over breng je zorgen bij de Heer en allerlei soorten vormen. Weet je, breng je lasten bij het kruis. En dat waren allemaal soorten. Allemaal op basis van deze tekst, van 55 vers 23. Maar wat ik nog nooit heb gehoord, is wat de aanleiding was voor David om te zeggen, werp je bekommernis op de Heer. Wat voor bekommernis, wat voor lasten zijn dat dan? Nou, lees met me mee, Psalm 55 vers 13. Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen. Zou hij mij haten en zich tegen mij keren, ik zou me voor hem verschuilen. Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Wat genoten wij als wij samen waren. Wauw. Weet je, je kan dit toepassen op een geliefde. Je kan dit toepassen op een vriend. Je kan dit toepassen op een intimate person. Man, wat genoten wij als wij samen waren. Wat hadden wij een heerlijke tijd. Wat was het geweldig samen. En David voegt er zelf wat aan toe. Hij zegt, wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedruis in Gods huis. Met andere woorden, dit was een broeder of een zuster. Ik zeg even een broeder, ik pas het maar even toe als vriend. Dit was een vriend van David. Met wie hij samen ging naar het huis van God. Met wie hij samen aan het springen was en juichen voor de aangezicht van God. Met wie hij samen aan het dansen was voor Gods aangezicht. Met wie hij samen aan het loven en aan het prijzen was. Met wie hij samen nieuwe liederen aan het zingen was. Hij zat samen in de choir. Ze waren deel van het worship team. Hij zei, elke keer gingen we samen. Oh, wat hadden wij? Het naar ons zin. Terwijl wij God aan het loven en het prijzen waren. Kijk, en hij zegt, als jij nou een vijand voor mij was geweest, had het me niet gehoord. Hey! Als je een enemy was, had het me niks gedaan. Als jij een of andere aftansen Instagram-relatie was, had het me niet uitgemaakt. Maar nu. We hebben samen dingen meegemaakt met God. Ik bedoel, we zijn samen op zendingsreis geweest. We hebben samen geëvangeliseerd. We hebben samen koffie geschonken. We hebben samen een keer in de kerk gedaan. We hebben samen, weet ik het wat, in de kerk. Want ik heb ook ontdekt, als je verraden wordt door iemand uit de wereld, dat mensen dat nog wel kunnen verwerken. Maar soms als ze verraden worden in de kerk, dan... Terwijl het principe is hetzelfde. En het vlees is hetzelfde en de zonde is hetzelfde. Dus alleen die persoon is gered uit genade, maar... Hè, misschien heb je ontdekt, nog niet iedereen is, zeg maar, Christus gelijkvormig. Sommigen zijn nog een beetje Judas gelijkvormig. Nou ja, daar is het proces voor. En mensen vinden dat dan vaak heel hurtful en moeilijk als het in de kerk gebeurt. Of als het een broeder is, of familie, of een vader. Maar het is altijd dichtbij. Verraad is altijd dichtbij. Zo, hier zegt David dit. Wat genoten wij? En dan sla ik even een paar versen over. En lees ik even met je vanaf vers 21. En dan, want in de versen daarvoor zegt hij, ik roep maar uit tot God. En ik wil je ook laten zien dat is het antwoord. Ik roep tot God. Als je dit meegemaakt hebt relationeel, vaak gaat het zo ontzettend diep en Jezus wil je daarvan genezen. Jezus heeft je toekomst voor ogen. Jezus heeft je leven voor ogen. Jezus heeft je de redding van je hart en de genezing van je wonden voor ogen. De Heer is zo goed in staat om je te genezen van verraad. En ik moet je eerlijk zeggen, hij is de beste en misschien wel de enige persoon waar je echt terecht kan. Als iemand weet wat je voelt, als iemand weet hoe pijn het doet, als iemand je kan helpen, is het de Heer. En kijk, en dan zegt hij vers 21, hij beschrijft een verrader. Hij zegt, zo iemand verraadt zijn vrienden en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart. Zijn woorden zachter dan olie, maar ze zijn een getrokken dolk. Je wordt gestoken in je rug. Of er wordt karaktermoord op je gepleegd, of misschien nog erger dan dat. En dan komt het. Het antwoord, de oplossing, de doorbraak. Je legt je last bij de Heer. Wat was die last? Die last was die pijn van het verraad. Wat was die last? Wat was die bekommernis? Dat was dit gevoel. Dit moment. Leg je last bij de Heer. Hij zal je steunen. Kijk het belofte. Nooit zal hij dulden. God zal niet toestaan dat de rechtvaardige zal wankelen. Als er onrecht met jou gebeurt. Als er onrechtvaardigheid aan jou gedaan wordt door een verrader. Zegen hem, vergeef hem, maar weet dat God belooft dat hij ervoor zal zorgen dat de rechtvaardige niet zal wankelen. Heeft de Heer Jezus gewankeld nadat hij werd verraden? Wankelde David nadat hij was verraden door Saul? En David pleegde later verraad en hij komt weer eervol en gewetensvol en berouwvol naar God toe. God vergaf hem en God behandelt hem weer als rechtvaardige. Zo ook als jij aan de andere kant van de tafel zit, is daar genade mogelijk voor jou. Nou, we zien de Heer Jezus knielen in Gethsemane. En een van de dingen, in Johannes 13 staat al dat Jezus wist alles wat hem zou overkomen. Een van de dingen die de Heer Jezus ziet, hij wist dat Judas eraan kwam. Het is mooi als je heel geestelijk bent. En de Heer, vol van de geest en vol als Zoon van God, wist wat hem zou overkomen. En ik geloof een van de dingen die hij zag terwijl hij in gebed was, op zijn knieën, waardoor hij bedroefd en beangstigd werd. Hij wist, Judas komt er nu aan. Hij wist, Judas komt er nu aan. De daad is daar. Het is een heftig moment, of niet? Ik hoop dat niemand het ooit zal meemaken, maar ik kan het je echt niet beloven. En de Bijbel zegt, alhoewel hij de zoon was, heeft hij tranen geofferd. Gethsemane. En de Bijbel zegt, God heeft hem verhoord uit zijn angst. Zijn gebeden werden verhoord. En dan deze persoon, de Bijbel, verheft hem eigenlijk, die laat zien, die verhoogt hem en laat zien dat hij nu onze hoge priester is. Die niet kan meevoelen met onze zwakheden, hij kan juist meevoelen met onze zwakheden. Omdat hij in gelijke wijze, misschien kan ik eigenlijk, mag ik heus wel zeggen, nog veel dieper en heftiger. Kan meevoelen, invoelen. En de Bijbel zegt, en dat vind ik zo mooi, vers 16, laten we dan zonder schroom. Zonder vorm van schroom gaan naar de troon van genade. Weet je, als je komt bij Jezus, en misschien is deze oproep voor 1, misschien is het voor 10, misschien voor 3. En misschien als je dit thuis hoort, bid even kort een gebed mee. Maar het is belangrijk dat jij weet, je hoeft geen schroom te hebben om naar Jezus te gaan als je dit hebt meegemaakt. En misschien, weet je, vaak is het waar twee vechten hebben, twee schuld. Weet je, en de Heer weet al die dingen, maar voor jouw hart, de pijn die het met jou hebt gedaan, is belangrijk dat die erkend wordt, aangeraakt, genezen wordt, hersteld wordt. En dat je weer verder kan in het plan van God. Weer verder kan om God te dienen, weer verder kan om een zegen te zijn voor anderen. Halleluja. Ik kan misschien zelf persoonlijk niet in alle diepte meevoelen en meepraten wat soms mensen ervaren. En soms gaat dit echt heel ver en heel diep. Ik weet alleen wat mijzelf is overkomen. En ik heb ontdekt dat als je voelt dat je verraden wordt, een van de dingen die het met je doet, je komt in verwarring. Er is een tijd dat je in verwarring komt. Waarom? Je was met iemand verbonden. Er was een verbond of een covenant. Of je was met iemand heel diep verbonden. En door dat verraad wordt dat verbond natuurlijk doorgesneden. En in één keer sta je los van die persoon. En dat geeft altijd een verwarring. Ik heb ontdekt hoe lang we ook proberen, soms is pastoraat niet goed op dat moment, want dat even tijd nodig heeft. Omdat die persoon gewoon vaak in verwarring is op dat moment. Want er was een cover, er was verbondenheid en in één keer, ja, en hoe moet ik dingen zien en hoe moet ik die dingen aanschouwen en waarom is dit gebeurd en dan de pijn. En er is een tijd van verwarring. Maar ik wil je echt zeggen, Psalm 55 vers 23 is het medicijn wat werkt. Geef je lasten, die pijn, over aan de Heer. En vaak, weet je, vaak doen we het, maar niet met ons gehele hart. Vaak, als je christen bent, dan bid je wel ergens, maar het is niet wholeheartedly. Maar de kracht gaat pas werken als je komt met je gehele hart. En als je denkt dat jouw nieuwe relatie de pijn gaat verzachten van wat er gebeurd is. You're wrong, baby. Als je denkt dat die nieuwe kerk de pijn gaat verzachten van je vorige kerk. Als je denkt dat je nieuwe werk de pijn gaat verzachten van de dolksteek van je collega's. Als je denkt dat jouw nieuwe familie de pijn gaat verzachten van je... Nee. Vaak vluchten we door. Vaak rennen we door. En we moeten gewoon leren komen naar Jezus met ons hele hart. Nou, voordat ik u die oproep geef hier in deze kerk. Laat me even de livestream afsluiten. Omdat we daarna nog heel veel dingen hier gaan doen. We zijn dankbaar voor wat je kijkt. Maar als jij hier ook doorheen gegaan bent. Als jij hier ook te maken mee hebt gehad. En als jij deze pijn ervaart, ik wil je echt vragen, oproepen, kom naar Jezus. Kom tot hem, kom tot de hoge priester. Bij hem is het veilig en bij hem is er genezing. En als je dat wil, weet je, waar je ook bent, bid gewoon een gebed met me mee. En zeg maar, Heere Jezus, ik kom tot u. En ik dank u wel dat u de prijs betaald heeft om mij te genezen. Dat u mijzelf vergeeft en dat u mij wil helen en genezen. En hier breng ik mijn hart bij u. Misschien dit gewonde hart, dit pijnlijke hart, dit hart dat verwond is door verraad. En terwijl je in gebed bent, wil ik je ook vragen om die persoon te vergeven. Misschien nogmaals, of in ieder geval uit te spreken die dat verraad bij je hebt gepleegd. Pietje, Klaasje, Klaasina, weet ik hoe ze heet, wie het is. Misschien is het een groep mensen. Misschien is het iemand vanuit de familie. Jouw familie die is tegen je opgestaan en jij voelt dat ze je verraden hebben. Maar de Heer leert te vergeven. Vergeef ze. Vergeef hen en zegen hen. Laat ze maar over in de handen van God. En zeg maar, Heer, ik geef hen over in uw handen, Heer. Ik laat ze los, ik geef ze over in de handen. En ik kies voor vergeving, zoals ik zelf ook vergeven ben. Ik kies om te vergeven zoals u mij vergeven heeft. Ik wil niks meer tegen die mensen hebben, Heer, in mijn hart. Ik wil niks meer tegen hun houden. Ik wil weer kunnen verzoenen als het aan mij ligt. Ik wil weer kunnen herstellen als het aan mij ligt. Ik wil doen wat de Bijbel zegt. Ik wil worden zoals Jezus. Heer, help me, Heer. En ik breng het nu bij u. En misschien komen daar tranen, misschien is daar emotie. Gooi het gewoon eruit. De Bijbel zegt, stort je hart uit voor zijn aangezicht. Gooi je hart gewoon eruit. En Heer, ik bid voor deze mensen dat uw helende handen, uw liefdevolle handen komen om hun hart te genezen, Heer. Ik wil vragen, als je in de zaal bent, strek even je handen uit naar die camera. We bidden gewoon voor al die mensen thuis. Heer, of in de auto, of in de fiets, weet ik voor hoe je deze boodschap ook maar luistert. Dat de Heer je zal genezen en zal helen. Dat er weer ruimte komt. Dat er weer lucht komt in je longen. Dat er weer lucht komt in je geestelijk leven. Dat er weer ruimte komt in je hart. En dat je genezen wordt van de pijn. Waarvan je gedacht hebt, dit gaat nooit meer weg uit mijn leven. Dit gaat nooit meer weg uit mijn leven. Heer Jezus, kom, Heer. Heer, raak hen aan daar diep in dat hart, Heer. Waar alleen u kan komen, Heer Jezus. Waar alleen u kan komen, Jezus. Heer, waar u alleen dat heling kan brengen. Laat de balsem stromen. Laat de balsem stromen om de wond te genezen. In de naam van Jezus. Amen.